Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Prinsjesdag stond dit jaar vooral in het teken van de torenhoge energieprijzen en de afnemende koopkracht. Hoe kan worden voorkomen dat Nederlanders massaal in de financiële problemen belanden? De miljoenennota vertelt hoe minister van Financiën Sigrid Kaag deze ingewikkelde puzzel wil oplossen. Ik vraag 5 top-economen naar hun visie. Wat vinden ze van de begroting en de kabinetsplannen? En dat laten ze allemaal horen in BNS Big Five van het advies aan Kaag. En vandaag is Primus Inter Pares Zweden van Wijnbergen bij mij. Hij is econoom, altijd verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij nog heel veel onderzoek voor verricht. En sinds een aantal maanden dus met emeritaat. Bovendien is hij onafhankelijk adviseur van de Nederlandse Bank. En voormalig secretaris-generaal op het ministerie van Economische Zaken. Nog veel meer, maar dit is een korte samenvatting. Welkom.
Welkom.
Ja, nou, we hebben al vaak gesproken. Gelukkig weer een keer. En we hebben lekker een uur de tijd, is ook heel prettig, dus het wordt ook iets variëren. Voordat ik met je ga hebben over de plannen die zijn gepresenteerd op Prinsjesdag, wil ik eerst 2 dingen van je weten. De eerste is, komt het kabinet op het juiste moment met alle maatregelen?
Nou, ik denk dat het idee, dat die kritiek dat ze te laat zijn, is een beetje overdreven. Want die energiecrisis, ja, die prijzen zijn werkelijk. Hè. Rusland heeft nou eenmaal die gaskraan dichtgedraaid en dat heeft gevolgen voor die gasmarkt. Voor de andere, voor kolen en olie valt het wel mee. Maar veel mensen zitten nog onder die lange contracten. En dat gaat nu, Eneco denkt dat zo rond december 90% van de mensen wel nieuwe contracten heeft. En nou komen ze wat dat betreft eigenlijk net op tijd. Ik vind die kritiek dat ze veel te laat zijn, die valt mee.
Nee, we hadden aangekondigd dat het een heel kritische verhaal. Maar dit voorlopig is dit eventjes een heel rustig startschot.
Soms moet je aandacht aan de feiten besteden.
Laten we dat vooral blijven doen.
Het merendeel van de mensen heeft ofwel een vaste prijscontract. Nou, die hebben mazzel, die krijgen het echt goedkoop. Ofwel ze hebben een vaste betaling, krijgen een eindafrekening. En die komt deze maand, de volgende maand, oktober, november, december. Dus de klappen komen de komende paar maanden. Ja, die prijsregeling komt ook net die tijd.
En dan de tweede. President van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, die noemde jou toen je de Pearson-penning kreeg in 2020 als een eervolle oeuvreprijs. Hij zei het ook, subliem samenvoegen van theorie en beleid. Hij zegt, wat ik toch even kwijt wil in 3 woorden, Zweden van Wijnbergen is een excellente lastpak. Is dat een goede typering of niet?
Nou, hij heeft Tesla niet in die prijs uitgereikt. Dus hij vond het eminent belangrijker dan
het lastpak.
Het
lef om een excellente lastpak daar neer te zetten als onafhankelijk adviseur van de Nederlandse Bank.
Ja, ik denk dat hij af en toe iemand wil die zich geen zorgen maakt over zijn carrière en gewoon zegt dat hij het ergens niet mee eens is. Dat is als je een centraal DNB-employé bent, heb je daar soms wat lef voor nodig. Van nou ja, durf ik mijn baas wel te zeggen dat hij hier er helemaal naast zit. Nou, in dit geval, Knot zou daar geen probleem mee hebben. Maar dat weet je natuurlijk nooit zeker als je een werknemer bent.
Nee, dus, maar we gaan ervan uit dat het allemaal door kan gaan en dat we dat ook gaan merken tijdens dit gesprek natuurlijk ook. Excellente lastpak. Historisch noemt het kabinet deze miljoenennota. Dat soort etiketten worden er heel snel opgeplakt. Is dat wel een terechte?
Historisch slecht, ja. Ja. Je moet echt terug naar de dagen van Wouter Bos om dezelfde soort fouten te zien.
Zo erg. De kennis van Zweden van Wijnbergen weet. Ja. Je bent echt een enorme criticus van Wouter Bos.
Nou ja, die deed eigenlijk hetzelfde. Hè. Dat is die in paniek allerlei tijdelijke inkomsten gebruiken om permanente uitgaven te dekken. Alle problemen een beetje wegvegen van los van morgen op. En toen bleek morgen erger te zijn dan vandaag. En toen had hij ineens een budgetverslechtering die groter was dan wat er in Griekenland toen gebeurde. Sigrid Kaag gaat denk ik diezelfde kant op.
Ja, ze presenteren het natuurlijk als dat gigantische koopkrachtpakket van 17 miljard euro, waar heel veel dingen uit te halen zijn. Maar wat springt eruit? Wat is echt in het oog springend?
Ja, er zit iets heel inconsistents in. In feite zeg je, ik wil de gevolgen van inflatie bestrijden. En dat doe je door iets wat inflatie bevordert. Want er zit natuurlijk een enorme koopkrachtinjectie te geven. Precies terwijl de economie al lang roodgloeiend is. We hebben een bovengemiddeld, we zijn de snelste groeier binnen de Europese Unie. Vanochtend weer in de krant over de hele arbeidsmarkt, overal tekorten. De zaak staat op springen.
Ja, enorm stimuleren, daarmee de inflatie voeden.
Ja, als jij heel erg de vraag aanjaagt terwijl het aanbod er niet is, ja, dan gaan die prijzen de lucht in. En dat is wat je ook nu ziet. Je ziet dat de inflatie in Nederland harder gaat dan in de rest van de eurozone. En dat wordt gevoed met dit budget. Ja, het tweede grote probleem is natuurlijk dat ze eigenlijk ongelooflijk veel risico naar toekomstige belastingbetalers schuift. Want als je op de piek van de cyclus al een tekort hebt van minstens 3, waarschijnlijk een stuk groter als de Kamer klaar is met zijn MKB-hulpplannen, dan heb je 3-4% op de piek van de cyclus. Nou, kijk eens wat er gebeurt als er morgen -3 in plaats van +3 groei uitkomt. Ja. Dan heb je het over tekorten van 6-7%. En dan is alle vrome bijbelverhalen van Sigrid Kaag dat stabiliteitspact zo vreselijk belangrijk is en Italië moet het wel gaan houden. Ja, dat mag het zelf gaan doen.
Daar gaan we het zeker ook nog over hebben. Maar ze legt zelf graag de nadruk op een ander vroomverhaal. Namelijk dat de koopkracht onder druk staat. Met name voor veel mensen in armoede. En door dit pakket, zeggen ze, honderdduizenden mensen minder in armoede. Het CPB, voor zover mogelijk, heeft al proberen te berekenen. En die zeggen, nou, dat is waar. Komt de compensatie nu bij de juiste mensen terecht? Of kun je dat gewoon nog niet zeggen op basis van wat we nu weten?
Nou, dit is echt een groot klassiek opmerking vanuit mijn eigen achtergrond in armoedebeleid in de Wereldbanktijd. Ten eerste, structurele oplossing van armoede doe je niet door mensen geld geven, maar door mensen aan het werk te krijgen. Amartya Sen is een beroemde econoom, Harvard-econoom, die zei dat het gaat om earning capacity. Dus je moet ze zover zien te krijgen dat ze niet van jou of van steun afhankelijk zijn, want die steun, ja, die kan de volgende keer niet zijn. Dus het is zeker geen structurele oplossing. En het tweede is, ja, die energie. Ja, arme mensen in slechte, geïsoleerde huurhuizen, die hebben hier niks aan. Nee, het is niet goed gefocust. Al ben ik een beetje aarzelend met die kritiek. Want als je wel heel goed focust, dan zeggen, je gaat echt precies kijken hoeveel inkomen heb je, en dan krijg je, en daarboven krijg je niks. Ja, dan heeft dat hele onaangename gevolgen. Namelijk, als die mensen dan wel een baan krijgen en iets meer gaan verdienen, dan raken ze al die subsidies kwijt en gaan ze er net op achteruit. Dus het is... Er zit een enorm conflict tussen een goed lopende arbeidsmarkt aan de ene kant en mensen armoede echt helpen, precies degene die arm zijn.
Zou je dan moeten doen? Op welke knop zou je hier wel moeten drukken? Want dit is precies waar het knelt en waar het ook echt lastig is.
Nee, de enige echte manier om armoede aan te pakken is zorgen dat mensen zelfredzamer worden. Dat is dus een arbeidsmarkthervormingen, door mensen meer die arbeidsmarkt ingetrokken worden. Onderwijsinvesteringen. De structurele oorzaken van zeg maar hogere werkeloosheid bij bijvoorbeeld allochtonen, die hebben veel te maken met taalachterstanden. Die beginnen al heel laag van voor. Dat is een structureel armoedebeleid.
Dan gaan we nu praten over de energiemarkt, waar we het even over hadden. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En er komt nu een vraag voor jou. Dat is de vorige aflevering was hier econoom Barbara Baarsma. En zal deze vraag.
Zweder, de energieprijzen die stijgen in Nederland harder dan in andere Europese landen. En dat komt, zeggen sommige mensen in de media, door de liberalisering van de energiesector in de jaren 90. Jij was destijds een van de architecten van wat heet de MDW-operatie, de marktwerking, deregulerings- en wetgevingskwaliteit-operatie, waar de liberalisering van de energiesector onderdeel van was. Zou jij met de kennis van nu de energiemarkt anders geordend hebben, of denk je dat de huidige ordening niet de hoofdoorzaak is van die wat snellere energieprijsstijging in Nederland ten opzichte van andere landen?
Nou, dat is een goede vraag.
Ja, en ook een heel duidelijk antwoord. Het is natuurlijk volslagen onzin om te beweren dat liberalisatie de oorzaak is van Russische gasboycott. Het heeft ook helemaal niets met elkaar te maken. Dus die liberalisering, ja, het is zelfs een mondiale markt, nou ook van een Europese markt, en wat wij in Nederland doen, doet er niet zoveel toe. Dus nee, dat is onzin.
Ja, maar voor de duidelijkheid, met de kennis van nu zou je eigenlijk hetzelfde advies hebben gegeven.
Ja, en dan zou ik toen gezegd hebben, dan als de Russen de gastoevoer afsnijden, dan gaan we hoge prijzen krijgen, wat wij ook doen. Tweede is, dus ze stelt eigenlijk een iets subtielere vraag. Namelijk, ze zegt niet, heeft die liberalisering die hoge prijzen veroorzaakt, maar het feit dat het bij ons 1-2% hoger is dan in Duitsland, komt dat daardoor? Dan zeg je ook nee, natuurlijk niet. Dat heeft helemaal de verschillen tussen Duitsland en Nederland hebben natuurlijk niets te maken met die liberalisatie. Die hebben met iets heel anders te maken, namelijk het feit dat Nederland een veel openere economie is. En veel afhankelijker is van de wisselkoers. En ja, dankzij het ECB-beleid is die euro gekelderd. Dat betekent dat alles wat we importeren veel duurder wordt. En wij zijn nou inmiddels sinds we gestopt zijn met Groningen een totale importeur van energie. Dus en dat wordt allemaal in dollars geciteerd. En dat krijgen wij harder voor onze kiezen dan landen als Duitsland, waar nog grote kolenproductie bestaat.
We zijn gestopt met Groningen trouwens, maar verstandig om die discussie toch te blijven voeren en te denken van, nou, misschien moet er wel iets open daar.
Nou, voor Nederland op zich is dat niet nodig. De Gasterra heeft keurig uitgerekend dat wij het eigenlijk zonder Groningen ook wel redden. De vraag is meer of het op het Europees continent zo kan. De totale productie van, als je terug zou gaan naar die 40 miljard van Groningen, nou ja, dan vervang je mee het Russisch gas. Ik zou daar geen voorstander van zijn overigens. Ik zou liever een andere oplossing zien. Ik denk dat Rusland heeft natuurlijk het energieprobleem veroorzaakt door dat gas terug te snoeien, dat is evident. Maar eigenlijk wordt het in een langdurig probleem vertaald, doordat in Duitsland ze de kernenergie weigeren op te schalen. Die kernenergie in Duitsland was aanzienlijk groter 3-4 jaar geleden dan nu de tekorten aan gas. Dus dat probleem kunnen ze eigenlijk oplossen door al die oude dingen weer in te schakelen.
The Big Five. Paul van Liemt.
Mijn gast is Zweden van Wijnbergen, vooraanstaand econoom. Emeritus hoogleraar, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Onafhankelijk adviseur van de Nederlandse Bank. De economie groeit nog altijd. Intussen loopt het op veel terreinen mis. Laat ik eventjes een paar dingen op een rij zetten. De hoge inflatie, dus de stikstofproblemen, de woningtekorten, de grote personeelstekorten. Hoe komt het dat we op veel van die gebieden tegen grenzen aanlopen? Want je weet, er zijn veel mensen die vinden het heel fijn om een hele grote samenhang achter te zien.
Nou ja, dat is natuurlijk één gemeenschappelijke factor, dat we al een flink aantal jaren een verregaand incompetente overheid hebben. Daar kun je toch wel een hoop van de problemen neerleggen. Niet de inflatieproblemen, die komen niet uit Nederland. De inflatie wordt in feite op Europees niveau bepaald door een veel te lang doordurend accommoderend beleid van de ECB. Daar heeft Nederland maar beperkt invloed op. Maar de woningmarkt doen we echt onszelf aan. Stikstofproblemen doen we ook onszelf aan door het probleem, allebei hetzelfde. Typisch Rutte manier van met conflicten, met problemen omgaan, doen alsof ze er niet zijn. Dan, als dat echt niet meer kan, ga je zeggen dat je de werelds absolute leider wordt in het bestrijden van het probleem. En vervolgens doe je weer niks totdat het ontploft. En dan ga je in paniek allerlei rare dingen doen. Dat is het beleid van de afgelopen jaren. Dat zie je nu ook in de energiemarkt. Dat
wel bijzonder dat het falend overheidsbeleid zo lang heeft plaats kunnen vinden. Terwijl je toch ook een krachtige oppositie zou verwachten dan. Die hebben dat ook nog laten liggen.
Ja. En dat is natuurlijk, de PvdA is in feite van naar een marginale status weggezakt. GroenLinks komt nooit uit die marginale status vandaan. Die blijven altijd rond de 19 zetels, 9 à 10 zetels. Dat is een enorme gemiste kans.
Maar de miljoenennota zou dan met een samenhang het antwoord kunnen komen. En er zijn natuurlijk mensen die daar met een hele roze bril naar kijken, die zeggen, nou, dat is ook gebeurd.
Dat vind ik niet. Als je kijkt naar die algemene beschouwing, dan zie je dat iedereen zo'n beetje zijn eigen hobby's erdoor heeft geprobeerd te fietsen. Maar niemand heeft grotere lijnen aangepakt. Niemand heeft gezegd, wat doen we nu met een financiënminister die het woordje nee niet ontdekt heeft. En wat voor risico's zadelen we toekomstige belastingbetalers mee op. Dat wordt allemaal niet besproken. Het gaat alleen maar, eigenlijk, als je ziet wat er besproken wordt, willen ze alleen maar meer van hetzelfde. Want u geeft dan de consumenten zijn steun, maar waarom niet het MKB? En dan CDA komt nog met de verenigingen en ga zo maar door. En dan hebben we nog eens een pakket van 15 miljard erbij.
Nou ja, het is ook een haasklus geweest, zeg, met name de Raad van State, het Centraal Planbureau, alles en iedereen, jij natuurlijk ook, een enorme leger aan critici. Je hebt erbij gezegd, ook in het FD, een beetje een aanvulling van wat je hier ook zegt, de overheid voert zijn taken dramatisch slecht uit.
Ja.
Maar dat betekent, het zit dus ook echt letterlijk in die uitvoering. Zitten daar ook genoeg mensen met kennis van zaken, met kunde?
Nou, de vraag is of er naar geluisterd wordt. Kijk, ik ben al heel lang weg uit die ambtenarij. Ik moet zeggen, een van de dingen die mij verbaasde toen ik secretaris-generaal werd, en we hebben het nu over een flink aantal decennia geleden, is hoe goed de ambtenaren waren bij financiën, economische zaken. Daar waren de ambtenaren waar ik het meeste mee te maken had. En die waren eerlijk gezegd van heel hoog niveau. En geen speciale reden om aan te nemen dat heel erg
toen had je volgens mij minister, die zei, ook mijn secretaris-generaal en sowieso mijn ambtenaar, dat zijn, die moeten doen wat ik zeg. Dat zijn mijn boodschappers.
Nou, de ambtenaren zijn niet de boodschappers van de minister, want de ambtenaren moeten hem onthouden.
Ja, hij citeerde de minister van destijds, Annemarie Joris, maar het is een tijdje terug, maar dat zei ze doen.
Ja, nou, toen die ambtenaar een keer zijn mond opende, moest hij meteen vertrekken. Dus helemaal consistent was die boodschap niet van Joris. Maar op zich is het natuurlijk waar, primaat van de politiek. De politiek moet moeilijke beslissingen nemen, omdat dikwijls de economie niet een eenduidig antwoord geeft. Dus het afwegen van het ene belang tegen het andere, en dat is inherent politiek. Alleen, we hebben nu een politiek al een aantal jaren, dat is natuurlijk de karakteristiek van de Rutte-regime, verschillende Rutte-regimes, het voor je uitschuiven van problemen. Dit is terecht een taak van de politiek, maar die moeten ze ook wel doen. En dat doen ze niet. Bijvoorbeeld die energiecrisis, ik denk niet dat ze te laat zijn in de zin van de steun bereikt de mensen te laat. Want die had ABN AMRO gelijk, Sandra Flippe heeft dat allemaal netjes laten uitrekenen. Dat geloof ik ook wel. Maar ze zijn natuurlijk wel veel te laat geweest met bedenken wat ze willen doen. Het is natuurlijk onvoorstelbaar dat je zo'n grote begrotingspost, dan heb je het echt over een paar procent van het nationaal product, 15 miljard, wat het mogelijk kan worden, tussen 5 en 15 miljard. Dus potentieel 2% van het nationaal product. Dat flans je even de ochtend zelf in elkaar, of de avond de dag ervoor. En het planbureau gooit zijn handen in de lucht en zegt, hier kunnen wij niks mee.
We kunnen er geen chocola van maken. Dat is zo hard heb ik ze nog nooit gehoord ook. Dat betekent toch dat het met deze tijd te maken heeft, zegt het kabinet steeds in de verdediging. Maar het heeft te maken met die verwaarlozing van de afgelopen jaren.
Natuurlijk. Kijk, wij wisten 24 februari was die inval in Oekraïne. Nou, dan weet je gewoon dat er problemen gaan komen met die gastoelevering. Er komt een conflict met Rusland, er worden sancties aangereikt. Ja, als Poetin zijn euro's niet kan krijgen, dan gaat hij zeggen, dan wil ik in roebels betaald worden, maar wij kunnen niet in roebels betalen, want dan hebben we transacties met de centrale bank die weer onder sancties staat, dan gaan ze maar door. Dat hadden we allemaal aan kunnen zien komen. Dat is allemaal besproken in maart en april. En dan gaan ze maandag voor de dinsdag gaan ze nog eens even denken, oh god, je moet hier iets aan doen. Ze ja,
kom. Je kunt wel kijken naar wat andere landen doen. Dat gebeurt dan ook voortdurend. Want dat is wel zo reëel mogelijk. Je bent toch een klein land, hand op de rug op een aantal gebieden. Maar je kunt ook zien wat andere landen doen die ook problemen hebben, die wel vooruitlopen. Welke landen doen het dan veel beter? Met andere woorden, waar kunnen wij een voorbeeld aan nemen?
Nou, om te beginnen, handen op de rug valt best mee. Dat verhaal dat ze niet eerder konden beslissen omdat ze niet wisten wat Brussel zou doen. Dan zou ik zeggen, had Brussel het wat eerder gevraagd. Bovendien gaat Brussel hier helemaal niet over.
Dat moesten ze ook op gênante wijze terugnemen?
Ja, dat klopt ook helemaal niet. Dat weten de insiders, stellen je dat ook. Dat heeft in de debatten ervoor ook helemaal niet gespeeld. Dat is gewoon een verzinsel. En Brussel gaat over mededingingsbeleid en staatssteun naar bedrijven en niet naar consumenten. Er zijn grenzen aan wat je mag doen. Het BTW heeft een minimum maximum tarief, maar er zit heel veel speelruimte.
Nee, maar het helpt ook niet aan het vertrouwen dat los van de insiders, ze weten het zelf nu ook en de boodschap is doorgedrongen. En ze moeten daarvoor dus ook zeggen, ja, sorry dat we dat weer gedaan hebben. Dat is echt
maar,
wel.
Dat kan toch geen verrassing zijn? Het helpt niet openlijk liegen is niet vertrouwenwekkend. Nee, natuurlijk niet. En openlijk liegen is een beetje het handelsmerk van Rutte. Ja, op een gegeven moment krijg je dat voor je kiezen.
Maar dat is nog verbazingwekkend. Als je openlijk loopt te liegen en je doet dat 12 jaar lang. En die man gewoon blijft toch heel hoog in de peilingen. Bovendien de oppositie een beetje.
Wat kan ik ervan zeggen? Ik heb niet om hem gestemd.
toch niet? Op wie heb je wel gestemd?
Dat zou je niet verbazen.
Nee.
Nou, ik kom heel traditioneel uit een sociaal-democratische hoek. Dus dat gaat zo'n beetje heen en weer tussen GroenLinks, PvdA, af en toe D66. Alleen is dat wel een partij die helaas ook allerlei falende ministers in zadel helpt. Dus daar ben ik ook maar weer.
Dit gaat dus over advies aan Kaag, dus je hebt zeker niet op Kaag gestemd.
Nee, hoewel toen Kaag kwam, leek ze eigenlijk best een goede start te hebben. Ze had een uitstekend discussie met Geert Wilders. Daar wist ze toch stevig van zich af te bijten en toch Geert Wilders behoorlijk in de hoek te zetten. Dat vond ik best goed. Blijkt alleen dat dat het enige is dat ze kan. Op heel hoog, abstract niveau, hele verstandige wijze, hele redelijke dingen zegt. Dat is heel goed, ze heeft allemaal goede bedoelingen. En daarna hebt er belangstelling weg en doet ze het werk niet meer. Dat is wat er nu gebeurt.
Dus dan is het toch de verkeerde vrouw, de verkeerde plaats ook vooral.
Nou ja, het
misschien wat de goede vrouw de verkeerde plaats.
Het omgekeerde van Gerrit Salm. Gerrit Salm was iemand, ook een uniek geval destijds. Die heb ik nog meegemaakt. En dat was iemand die zijn ambtenarenbrief in plaats van omgekeerd. Ja. Die wist werkelijk alles. En was ook geïnteresseerd. Die vond het leuk. Ja. Zij is precies tegenovergestelde.
Nou ja, als we dan even een schaal maken van deze mensen. Jeroen de Hesselbloem niet te vergeten. Wouter Bos, al deze ministers op elkaar. Salm, op een schaal van 1 tot 10. Waar staat Annemarie en Joortsma, mag eigenlijk niet bij te zetten op economische zaken. Maar al die ministers van Financiën op een rij. Waar zou je dan, zou je Kaag plaatsen?
Ik denk dat ze behoorlijk laag gaat eindigen. Wat ik werkelijk stuitend vind, is dat je zo'n baan neemt waar je evident niet geïnteresseerd bent in het uitoefenen van die baan. En dan puur alleen uit machtspolitieke redenen. Maar daarvoor is die baan te belangrijk. De financiënminister is toch degene die moet zorgen dat de zaak niet uit de hand loopt. Nou, dat is ze nu wel aan het doen. Kijk, op zich, die 3% tekort die er nu aan zit te komen, dat zal Nederland niet in een afgrond storten. Maar er wordt nu toch wel heel breed verwacht. Nu die inflatie maar doorgaat en budgetair beleid die inflatie aanwakkert, dat die centrale banken hard moeten gaan ingrijpen. Dat is bijna onvermijdelijk. De ECB gaat dat natuurlijk wat interne conflicten krijgen. Maar goed, dan is de kans dat je een recessie krijgt behoorlijk groot. Ja, als jij een recessie ingaat met een tekort wat 3 mogelijkerwijs met al die extra plannen 4% minstens is, en daarna een recessie eroverheen, dan heb je het over tekorten die groter zijn dan uit de tijd van Wouter Bos.
En nou blijft één vraag voor mij nog steeds hangen, namelijk met deze hele mooie omweg. Welke landen doen het beter dan Nederland? Dus waar kunnen we echt een voorbeeld aan nemen?
Nou, je ziet overigens, dan moet ik wel zeggen, dat in Europa dit soort, een aantal landen zijn eerder. Landen als Frankrijk zijn eerder. Nederland staat redelijk hoog in termen van ongedekte uitgaven doen. Engeland is de koploper. Die besteedt 2 keer zoveel aan als Nederland. Die is op 6% van nationaal product. Ja. Nederland rond de 3. Daar zitten ze als nummer 2 binnen de Europese Unie plus Engeland. Engeland is natuurlijk geen Europese Unie meer. Er zijn nog wat landen die wat dat betreft iets voorzichtiger doen. Maar er is eigenlijk breedte in Europa paniek.
Maandag is viroloog Marjolein Kikker te gast in een nieuwe week met het thema corona en perspectief. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Nou ja, er is grote brede paniek in Europa. Er zijn stevige uitspraken. En hoe moet het dan verder? Daar praat ik zo meteen over door met Zweden van Wijnbergen. En ook natuurlijk over het beleid van de centrale banken. Blijf luisteren.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 top-economen die advies geven aan Kaag. Eerder deze week sprak ik met Harald Benink over de staatsschuld. Allemaal terug te luisteren via de BNR-app. De gast is Zweden van Wijnbergen. Hij is econoom en emeritus hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Onafhankelijk adviseur van de Nederlandse Bank. Hij was ook voormalig secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Zaken. En heeft natuurlijk grote daden verricht bij de Wereldbank. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk het ECB-beleid en de impact daarvan op onze economie. En de plannen voor een MKB-steunpakket. Om met het laatste te beginnen. Nou ja, eerst toch even ver terug in de geschiedenis, wat we een paar keer gedaan hebben. In die periode, 1997-2000, was je secretaris-generaal op het ministerie van Economische Zaken. Dus vanaf die tijd volg je dat nog met meer nadruk. Wat gebeurt er nu op dat ministerie op dit moment om dat MKB-steunpakket op te tuigen? En dan vooral bij monden van de minister Adriaansens, wat we te horen krijgen.
Nou, Mickey Adriaansens over de... Ik ken haar overigens niet persoonlijk, maar we hebben er gehoord over de televisie. En daar staat ze met een brede glimlach te vertellen. Ja, natuurlijk, MKB heeft ook moeilijk, dus die moeten we ook helpen. En ja, nee, maak je geen zorgen. Het grote bedrijfsleven hoeft niet te betalen. Wat ze niet invult, wie er dan wel voor betaalt. Ja. Er heerst kennelijk bij die politici die Rutte nu om zich heen verzameld heeft, het idee dat als de overheid betaalt, niemand betaalt. Wat ze vergeten is, je kunt aan de gevolgen van die prijsstijgingen niet ontsnappen. En die krijgen we van het buitenland voor onze kiezen. En we zijn nou eenmaal netto-importeur van energie, dus daar kunnen we helemaal niets aan doen. En het is meer een keus, betaal je het nu of betaal je het in de toekomst? En massale tekorten betekent dat je het allemaal naar toekomstige belastingbetalers schuift. En dat zou als hele grote bedragen kunnen gaan worden. Nou, we weten nu al, het financiën schat het pakket voor consumenten tussen de 5 en 15 miljard. Nou, gooi er nog maar zo'n bedrag bij voor MKB en dan alle musea. En daar heb ik ook allemaal sympathie voor, begrijp ik wel. Ik heb ook niet eens zozeer, zeker voor die culturele sector, daar zou ik zeggen ja, natuurlijk. Maar zoek wel dekking voor, want het is een structureel iets, het gaat lang duren.
Betekent dus dat je vooral goed moet rekenen. En voordat we over het MKB verder gaan, is het misschien aardig, want je zegt, er zijn meerdere ministers die dat doen. Er viel ook iets op, volgens mij, bij de minister van Onderwijs, bij Robert Dijkgraaf.
Ja, dat is wel
natuurkundige, die dus goed zou moeten kunnen rekenen.
Dat is een hele aparte. Nou, wat is deel van het pakket, is dat de studiebeurs voor studenten, die gaat voor 1 jaar omhoog en het jaar daarna weer omlaag, want er is maar 1 jaar inflatie. En wat ze vergeten zijn, wat elke middelbare scholier en meneer Dijkgraaf kunnen uitleggen, dat als er 1 jaar inflatie is en daarna gaat hij naar nul, helaas dat 1 jaar niet ongedaan gemaakt wordt. Dus de koopkracht van die beurs die blijft laag. Ja. Ik vind het toch wel apart om een ex-hoogleraar theoretische natuurkunde middelbaar schoolniveau rekenfouten te zien maken. Dat hebben we niet dikwijls meegemaakt.
Nee, over paniek gesproken, dat is inderdaad heel pijnlijk. Dat willen we gewoon niet natuurlijk. Maar deze ministersploeg, daar heb je heel weinig vertrouwen in. Ik bedoel, soms denk je van nou, het kan nog goed komen, maar ik bedoel, ze zijn niet zo lang aan de gang.
Het blijft een beetje, je ziet wat Rutte om zich heen verzamelt naar mensen die precies zijn zoals hij. En dan zeggen niks doen, niks doen, niks doen, tot je echt niet meer kan. En dan moet je iets doen. En dan, ja, een kat dit nou maakt haar een sprong en dat krijg je. Toch de enige uitzondering lijkt Kuipers te zijn die heel rustig zijn werk doet en langzaam maar zeker probeert die monoloog van die overheid, van die zorguitgaven onder controle te krijgen. Daar blijft elke minister heel optimistisch over. Dat gaat hem ook niet lukken. Maar in elk geval doet hij geen rare paniekdingen.
Ondertussen hebben wij natuurlijk veel luisteraars, MKB'ers, grootbedrijven, die hier graag naar luisteren, die graag willen weten hoe het nu in de toekomst gaat. Die zullen hier niet echt blij van worden. Want die denken, ja, hoe moet ik nu eigenlijk denken? Hoe zit het eigenlijk met het steunpakket? We weten nog te weinig. Ze proberen weer tijd te kopen. Straks komen we met details. Kun je daar enig vertrouwen in hebben? Of met andere woorden, misschien kun je zelf een handje helpen. Want ze hebben blijkbaar kritisch advies nodig.
Het enige wat je zeker weet is, het wordt chaotisch. Dat hebben we ook gezien bij de steun aan de consumenten, wat een veel eenvoudiger probleem is. Want we weten redelijk goed wat consumenten verbruiken. Dat houden die energiebedrijven keurig bij. En je kunt de uitvoering ook naar die energiebedrijven toeschuiven. Dat zal bij... Die doen een eindafrekening aan het eind van het jaar en dan kun je allerlei correcties doorvoeren. Dus dan is het meer een kwestie van liquiditeitssteun geven. Nou, dat valt allemaal wel te regelen. MKB wordt veel ingewikkeld. ingewikkelder. Dat is een veel grotere verscheidenheid dan spelers. Die hebben veel ingewikkelder energiecontracten. Je weet niet eens precies wat hun blootstelling is. Want er zullen veel spelers zich ingedekt hebben tegen risico's in de zeg maar, derivatenmarkten. Nou, dan krijgen ze steun terwijl ze dat eigenlijk niet nodig hebben. Het is een veel complexer probleem. Ja, we weten wat er gebeurt als de kabinetten Rutte met complexe problemen aan de gang gaan. Dan creëren ze chaos.
Maar ja, goed, chaos kun je af en toe nog overwinnen. Zeker in wat betere tijden. Nu is dat echt je had het over paniek in Europa. Onzekere tijden, chaos gaan we tegemoet. Daar willen we toch een soort kijken of er een vorm van een oplossing te ontdekken is.
Nou, ik zal om te beginnen, denk ik, moet je de verleiding weer staan om elk probleem een enorme bak geld over uit te gooien, zonder ook maar even na te denken over wanneer je dat gaat financieren. De staatsschuld is inderdaad niet hoog en 3-4% van tekort in Nederland is absoluut financierbaar.
Duidelijk, het voor volgend jaar wordt 48,8 gezegd, 60 mag van Brussel, om het even simpel te zeggen. Ja, nou, de Fransen 115, de Italianen 150.
Ja, maar je ziet, kijk, Nederland is natuurlijk kilometers verwijderd van een panieksituatie à la Italië, à la Griekenland destijds een aantal jaren terug. Nederland komt niet, het valt niet de afgrond in. Maar dat is niet de enige overweging. Ten eerste gaan we wel op andere punten fout. We gaan gegarandeerd als een recessie komt met een grote getallen door die 3% limiet heen. Je moet echt, Wouter Bos begon met plus 1 en ging naar min 6 het jaar daarna. En dat heeft twee ministers van Financiën geduurd om dat weer goed te krijgen met Dijsselbloem en De Jager. Die situatie gaan we nu waarschijnlijk weer krijgen. Als er volgend jaar, of eind volgend jaar, een recessie zou komen, dan ontploft die begroting natuurlijk.
Je zegt sowieso voor eind volgend jaar. Dus voorspellen blijft lastig, maar eind volgend jaar, dat is bijna zeker.
Ja, dat wordt steeds waarschijnlijker. En naarmate de budgetair beleid, vooral in Europa, maar eigenlijk ook in Amerika, maar blijft stimuleren, terwijl er een aanbodschok is. Je moet dus niet de vraag stimuleren, maar het aanbod stimuleren, dat doen ze niet. Ze stimuleren de vraag. Dat jaagt inflatie op. Dat vervolgens moeten zitten al die centrale banken met een mandaat van we moeten het op of rond de 2% houden. Ja, die gaan een keer dat mandaat serieus nemen. En dan, hoe harder je aan de ene kant duwt, hoe harder je aan de andere kant moet trekken.
Dan wil ik straks nog wat uitgebreider over de ECB doorgaan. Maar eerst nog even waar we over begonnen, namelijk het MKB. Met name de kleine MKB'ers die geraakt worden. Ondertussen zegt bijvoorbeeld Arnoud Boot, ook hier in de uitzending, de hoge energierekening, om dat nou als ondernemersrisico te zien, zo moet je dat doen. Want de bedrijven houden veel te snel hun hand op. Die zijn via corona daar wel erg aan gewend
geraakt. Ja, die subsidieverslaving creëert natuurlijk de elke keer toe te geven. Ik vind er wel iets voor te zeggen. Dit is ondernemersrisico. En ik neem aan, er zijn ook mogelijkheden om dat risico van je af te schuiven. Je kunt, er is een uitvoerige derivatenmarkt. En je kunt ervoor zorgen. Je zegt van, ik wil het risico niet lopen. Nou, dan koop ik het af. Dat kan. En dat is niet eens zo verschrikkelijk duur. Dat is een hele grote markt. En er zijn veel spelers die dat risico best wel willen overnemen. Daar betaal je risicopremie voor. Ja. Dat kan. Als ze dat niet doen, dan hebben ze het zelf opgezocht.
Ja, toch wordt dat niet eens geopperd, hè, wat je nu zegt. Bijna voor de vuist weg, heb je over nagedacht. Maar toch, dat plan wordt niet eens geopperd. Daar wordt geen discussie over.
Nou ja, het is nu een beetje laat. Als die prijs nou eenmaal heel hoog is, kun je niet vervolgens zeggen, kan ik even de klok een jaartje terugdraaien.
Maar je hebt heel lang zien aankomen. Dat is dan ook een soort buffet van onvermogen, of niet? Ik bedoel dat je dat niet voor elkaar hebt weten te krijgen.
Ja, dat is zo inderdaad. Als men massaal die markt in zou duiken, dan kunnen daar ook best problemen ontstaan. Als iedereen in de markt dezelfde kant op wil, dan wat is dan de andere kant? Maar dat wordt meestal via prijsaanpassingen opgelost. Je ziet dat mensen echt weinig weten van hoe die derivatenmarkten werken en wat je ermee kan doen. En daar had best wat meer voorlichting over kunnen komen.
Komt er steeds op neer. We hoorden net.
We hoorden net vlak voordat je begon met uitzenden mevrouw van Nieuwenhuizen, die een chaotisch verhaal hield. Waar ze werkelijk alles door elkaar haalde. Die snapt dus duidelijk, hoewel ze de lobbyist van de energiewereld is, ook van geen kant hoe wat futuresmarkten doen, wat derivatenmarkten doen, hoe ze werken. Die haalden langlopende contracten door de war met margin calls. En het was één grote chaos, dat verhaal. Nou, dat suggereert dat hier wel een voorlichtingstaakje ligt. Want in principe kunnen financiële markten je helpen. Als je zegt van, ik ben een kleine ondernemer, ik kan dit risico gewoon niet aan, dat is denkbaar. Want je hebt natuurlijk lastiger toegang tot financiering dan een grote ondernemer heeft. Ja, er zijn markten die je daarbij kunnen helpen. Nou, die moet je gebruiken.
Maar ik begrijp het, als ik MKB'er ben, dan zou ik toch wel schrikken. Want als ik dan naar Zweden van Wijnberg ga luisteren en die vertelt dat bijna op allerlei cruciale posities mensen zitten met veel te weinig kennis en kunde.
Ja, dan moeten ze misschien anders gaan stemmen.
Het zijn er nogal veel, ook uit verschillende...
Ja, het is
verschillende partijen zelfs.
Het is pijnlijk. Maar ja, dat is toch een beetje... Ik werd een tijd geleden een keer ergens gevraagd van... noem eens één ding waar Rutte in uitblinkt. Zeg ik, nou, eigenlijk in niks. In alles fout doen. Dat kan hij heel goed.
Maar dan is het heel knap dat je natuurlijk toch deze positie weet te behouden... als je nergens in uitblinkt.
Ja, maar goed.
Dat zegt het ook iets over Nederland.
Ik ben geen politicoloog. Daar moet je andere mensen voor hebben om dat uit te leggen. Het is mijn raadsel waarom die man zo overal doorheen glibbert en overal mee wegkomt. Kijk nu weer naar alle Kamerdebatten waar de enorme aanvallen gepleegd worden. En uiteindelijk zegt hij, ja, kan er niks van doen. En hij gaat door en niemand maakt zich tot druk over.
Ja, hij bleef natuurlijk heel lang nu niet, maar heel lang in de peilingen heel hoog staan. Bovendien heeft hij natuurlijk ook heel veel zaken wel degelijk goed gedaan. Jij vindt ze moeilijk om op te noemen. Daar kunnen we denk ik een hele aparte uitzending over voeren. Dat moeten we nu niet gaan doen. Want ondertussen komt mijn vraag met het MKB. Dat we denken, ja, we weten dus dat we met deze mensen zijn opgescheept. Ja, je maakt je heel erg zorgen over de rekeningen die je moet terugbetalen. Volgende maand al, daar begint het mee. En dan al dit verhaal, deze verhaal die er bovenop komen.
Ja, nou, eerlijk gezegd, ik denk dat als je nu massaal geld gaat uitgeven aan MKB... dan gooi je dus nog eens een keer een tekort van 15 miljard tegenaan. Dat kan natuurlijk heel gauw worden, afhankelijk van waar jij de grens van MKB een groot bedrijf legt. En dat verhaaltje dat we dat bij de energiebedrijven die winst hebben gaan weghalen. Ja, het probleem is dat we er net eentje het land uitgejaagd hebben. Dus dat zal niet meevallen om dat bij Shell terug te halen. Nee. En bovendien gaat dat die bedragen kloppen niet. Dat is niet uitvoerbaar. Dat gaat hem niet lukken.
Maar wat wel klopt is dat met name de bakkers, dat weten we nu sinds een tijdje. Die hebben flink afgezeerd. De sauna's.
Dat is makkelijk te zeggen. En dat is zo'n beetje, dat is een Amerikaanse kreet over hard cases make bad law. Natuurlijk, bakkers, crematoria, er zijn al meer van die groepen. Die hebben het allemaal moeilijk. Maar zo ga je al die specifieke groepen gaat doen, ga je een uitvoeringsorganisatie taak neerleggen die niet uit te voeren is. Want de Belastingdienst heeft niet een filetje staan van hier staan alle bakkers. En in economische zaken heeft dat al helemaal niet.
Uitvoering is doorgedraaid, ambtenaren worden daar gek van.
Ja, niet ten onrechte. Kijk, als al op het laatste, als jij 15 miljard pakketten ochtend van Prinsjesdag nog even erin fietst en dat mag je per 1 oktober laten beginnen, dan vraag je me ook wat. Dat is wel zo verregaand incompetent, zo weinig respect voor wat gewoon technisch, fysiek mogelijk is. Dat je zegt van ja, alles heb je wel over je afgeroepen door dit soort mensen aan het zuur te hebben.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Lint.
Je luistert naar BNR's Big Five van advies aan KG. Je hoort al eens Zweden van Wijnbergen, want die zit echt te popelen natuurlijk. Ja. We hebben echt maar een uurtje, veel te weinig. Eerder deze week sprak ik met Barbara Baars, maar toen ging het over duurzame economische groei. Terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast dus, Zweden van Wijnbergen. Emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij nog steeds veel onderzoek voor verricht. En onafhankelijk adviseur van de Nederlandse Bank. Ja, om de inflatie te beteugelen, is er bij de rente met 75 basispunten verhoogd. Eerder een rentestap op 50 basispunten. Komen ze op tijd, die renteverhogingen?
Nee. Dat is een duidelijk antwoord. Ik denk dat de ECB, Lagarde is echt de verkeerde persoon op dit moment.
Heb je het weer, hè?
Ja, kijk, we hadden natuurlijk een uitschieter daarvoor. Draghi, de centrale bankbazen daarvoor, die waren iets kleurlozer met Trichet en Duisenberg. Nou, Draghi was natuurlijk een uitermate aparte figuur, die ik ook over bij de Wereldbank heb meegemaakt. Maar Lagarde, goed bedoelend, heeft bij het IMF heel redelijk gedaan. Maar de ECB stelde toch wat hogere eisen dan bij het IMF.
En maar dat... toch is wel interessant. Dat ik kreeg de indruk, Klaas Knotters hier een paar maanden geleden te gast, dat hij iets meer geporteerd is van Lagarde dan van Draghi.
Nou ja, Draghi kon heel vervelend zijn als je niet met hem eens was. Ik ken hem vrij
beetje
goed.
Beetje autoritair.
Ja, heel scherp. En ik ken hem heel goed. Ja. Want hij was de Italiaanse executive director toen ik bij de Wereldbank een Mexicaanse schuldenpakket er doorheen moest loodsen. Dat stond ik ook elke week ongeveer bij die board. En ja, hij staat de professor te spelen. Hè. En ik moest zeggen, af en toe legde ik dan eens uit dat hij het fout had. Dan zat Larry Summers achter in de zaal. Die lacht zich helemaal suf. Wauw, iemand vertelt Mario Draghi dat hij het fout heeft. Dat vond hij ook helemaal niks. Maar zo gaat hij ook ging hij ook in Frankfurt. Hè. Hij vindt zichzelf. Hij is helemaal niet geïnteresseerd wat andere mensen denken. Hij weet het allemaal.
Nou, nee, dus dat is minder goed luisteren. Maar aan de andere kant, hij had wel in de omgang. Maar je bedoelt qua als je gewoon kijkt naar de functie, degene de functionaris.
Nou ja, Draghi was natuurlijk een wat arrogante figuur. Maar ja, hij was wel slim. Lagarde kwam met ik ga luisteren. En vervolgens komt er conflicterend advies en doet ze niks. Er zat natuurlijk heel lang een linker- en een rechtervleugel in de ECB. En dat heeft er verlamd. En ze heeft, vind ik, een enorme fout begaan. Maar echt een grote verwijtbare fout. Door van het begin van die inflatieperiode te zeggen, nou nee, het is allemaal tijdelijk. En het zijn alleen maar de energieverhogingen. En als die energieprijzen, ja, die gaan niet eeuwig door. En als die stoppen, dan houdt die inflatie op. Dus ze hoeven niks te doen. Die voorspelde voor dit jaar, het eind van dit jaar, al 2%. Nou, daar zat ze een factor 5 naast.
Ja.
Voor drie. En het apart is, als je die voorspellingen van, overigens niet alleen de ECB, maar ja, Bank of England doet hetzelfde. Als je die voorspellingen ziet, zie je het telkens tijdelijk en dan weer omlaag. Oh, dat is niet gebeurd. Nou, dan schuiven we het een beetje naar voren. Maar ze blijven het patroon hebben. En wat ze niet doorhebben, en dat vind ik toch wel vooruit bij, is energieprijzen kunnen een inflatieproces op gang brengen. Maar die houden het niet in stand. Wat het in stand houdt, is accommoderend beleid van die ECB. Zoals zelf degene die haar eigen voorspellingen onderuit haalde. Ja. En dat heeft ze helemaal niet doorgehaald.
Nee, en verder diep moeten nadenken natuurlijk over de oorzaak van de groeivertraging. En dat moet je dan ook heel goed kunnen inschatten.
Maar iedereen wist dat eigenlijk wel. Ik bedoel, het is voorpagina nieuws dat die Russen de gastoevoer afdraaien. Ja. Corona wisten we ook. Een lockdown is een aanbodzijde schok.
Je moet dan op tijd weten en maatregelen nemen. Dat is een reden.
En de goede maatregelen. Kijk, ze hebben geen. De ECB heel lang, Philip Lane is daar de hoofdeconom. Nou, en die heeft eigenlijk, dat is eigenlijk een beetje de Rasputin van Lagarde. De man met het achtergrondadvies wat niemand hoort. Maar die ziet geen verschil tussen aanbod en supply en vraagschokken. Dus die zei van ja, we hebben eerst al een aanbodschok gehad. We kunnen niet nog eens een keer restrictief vraagbeleid voeren. Zei, dat is juist wat je wel moet doen. Ja. Als aanbod omlaag is, is dus zelfs als het de vraag niet verandert, die vraag dus toch te hoog, want die is hoger dan het aanbod. En die denkt
maar dat is vreemd dat hij dat zo ziet, dat hij er zo tegenaan kijkt natuurlijk. Omdat dat is invloedrijk is op die positie.
Ja, dat is een grote denkfout die eigenlijk heel breed gemaakt is. Ze zeggen, ja, het is een aanbodschot, dus moeten we stimuleren. Die groei vertraagt, want er wordt niet genoeg geproduceerd. Gaan we meer vraag doen? Ja, dan gaat die mismatch alleen maar omhoog. Want dan krijg je meer inflatie. Dat is wat je gebeurt.
Los van wat wenselijk is, hoe verwacht je, wat denk je dat er nu gebeurt? Als je kijkt naar de Fed natuurlijk, die gaan ook naar de 4 misschien wel.
Powell die is altijd al voorzichtiger geweest dan Lagarde. Lagarde heeft gezegd, nee, maak je geen zorgen, gaan we rustig slapen, het waait over. Nou, het algehele regel is, je moet ook nooit korte termijn voorspellingen doen. Dan kun je ook betrapt worden als je fout gaat.
Ja.
Dat natuurlijk, nou ja, ze heeft haar eigen serieuzere toon. Ze heeft haar eigen geloofwaardigheid natuurlijk helemaal om zeep geholpen daarmee. En door daar veel te lang mee door te gaan. Paul heeft al vanaf het begin gezegd, overigens Klaas Knot ook op Nederlandse televisie. Nou, hij is er niet zo zeker van. Hij weet het niet, kon wel eens tegenvallen. Dat heeft zij nooit gezegd. En dat krijgt ze nu voor de kiezer. De geloofwaardigheid is natuurlijk nul. En ja, dat heeft kosten. Hoe minder jij geloofwaardig bent als centrale bankpresident, hoe harder je in moet grijpen om toch door te dringen dat je het nu echt meet.
En maar je zegt je moet oppassen met voorspellingen, dat snap ik zeker op korte termijn. Maar we will keep at it till the job is done. Dat werd natuurlijk gezegd en door Powell. En dat is verwijzing naar oud-Fed-voorzitter. Ja, maar Volker die de rente met 20% liet stijgen, altijd komt dat verhaal weer naar boven.
Ja, nou ja, maar dat is zeg maar de hoek waarin je jezelf schildert door te lang uit te stellen. Ja. Kijk, ik vind van de 70 jaar ook nog enigszins begrijpelijk, want ja, die mensen die daar toen aan het bewind waren, hadden nooit eerder zoiets meegemaakt. En dat was toen die olieprijzen. En in feite de structurele verandering was OPEC, was wakker. Dat was OPEC, werd toen opgericht. En die Middle-Eastern, de Midden-Oostenstaten, die realiseerden zich dat ze een monopoliepositie hadden. Dat was een structurele verandering naar structureel hogere prijzen. En daar heeft men ook veel te laat op zich gerealiseerd. Dat je daar niet met vraagstimulering op moet reageren. Dat je alleen maar een hoop inflatie krijgt en je helpt die groei niet. Dat is wat er nu ook gebeurt.
Maar welke kant kan er bij de ECB opgaan? Lex Hoogland deze week die zei het is een no-brainer dat het in ieder geval naar de 3% gaat. Maar het kan allemaal nog op gaan lopen.
Ja, ik zou 3% laag vinden. Kijk, het idee is dat je van anti-inflatiebeleid is dat je de rente hoger zet dan in overeenstemming met een stabiele situatie die met lage inflatie doorduurt. Nou, niemand weet precies waar die veilige rente ligt. Dat is een mondiaal iets. Maar die zal praktisch zeker wel positief zijn. Dan zit je dus boven de 2%. En daarboven moet je gaan zitten, wil je aan de rem trekken. Dan als je daaronder zit, ben je nog steeds aan
het
stimuleren.
En daarbij moet je in elke discussie denken, wat doet het met Zuid-Europa, met name met Italië? Of moet je dat juist niet doen?
Dat is natuurlijk het grote probleem. De tweede onmogelijke situatie die de Europese Unie zichzelf bezorgd heeft, althans de eurozone zichzelf bezorgd heeft. Namelijk door te zeggen, we gaan blanco checks naar Italië schrijven. En ja, dat loopt natuurlijk niet. Italië heeft een 150% van nationaal product schuld. Nou, ik moet zeggen, ik heb vroeger met schuldherstructurering in grote ontwikkelde landen als Mexico, met low-income countries meegewerkt. Daar werden schulden geherstructureerd als ze op 60% zaten. Ja. Nou, Italië zit in een onmogelijke situatie. Zij gaan natuurlijk niet uitgroeien. Dat zegt KGV, ze moeten er gewoon uitgroeien. Ja, dank je, hoe doe je dat met 105%? Dat kan natuurlijk niet. Wat heeft nu de ECB gezegd? Die heeft zichzelf een volslagen onmogelijke taak gesteld. Namelijk, wij gaan als de Italiaanse schuld de rente erop uit de hand loopt, gaan we ingrijpen als het niet door economische factoren te verklaren is. Ja, het probleem is natuurlijk dat die uit de hand loopt juist wel door economische factoren. Dus ze zegt nu, die rente-escalatie gaan we blokkeren als het niet komt door de hoge Italiaanse staatsschuld. Ja, grapje, als wij dachten dat die anders doorkwam.
Dit waren de antwoorden. Nu komt er nog één vraag die je zelf mag stellen. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Je mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast, viroloog Marjolein Kikkert, in de nieuwe week met het thema corona en perspectief met Diana Matroos. Wat zou je aan haar willen vragen?
Nou, een viroloog zou ik willen vragen. We leven nu al verrassend lang met de Omicron-variant. Die variant van de pandemie van corona, die weliswaar heel besmettelijk is, maar toch minder ernstige ziektes lijkt te veroorzaken. Betekent dit dat we in een mildere fase komen? Komt er ooit nog een volgende variant en gaat die dan misschien nog besmettelijker, maar nog lagere mortaliteit leveren? En wordt het langzamerhand een soort achtergrondziekte? Of moeten we ons zorgen maken over weer een oplaaiing met drama's en ICU's die helemaal vol zitten en zo?
Hartelijk dank, Zweden van Wijnberg, econoom, voormalig hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, maar nog steeds emeritus en verbonden aan deze universiteit, onafhankelijk adviseur van de Nederlandse Bank, voormalig secretaris-generaal op het ministerie van Economische Zaken. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Conor Clerks met BNR Breekt. Dag.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.